Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Een aflevering die ik net even anders in ga steken dan dat ik hiervoor heb gedaan. Want ik ga een soort case study gebruiken, omdat er binnen een week tijd bij twee verschillende dames hetzelfde topic naar voren kwam in de coaching sessies. En dat topic was dat zij merkten dat als ze thuiskomen uit werk, ze eigenlijk direct de kasten induiken om van alles te gaan eten. Ze vaak de controle verliezen op het moment dat ze dat doen. Terwijl ze ook weten, ik ga zo meteen avond eten en ik heb eigenlijk helemaal geen honger, maar toch doe ik het. Mocht dit nou herkenbaar voor je zijn, blijf dan zeker luisteren, want ik vertel je in deze aflevering wat hiervoor een mogelijke oorzaak kan zijn en hoe je dit dus ook kan veranderen. Nou, aangezien dit topic, dus dat snaaien als je uit je werk komt, de kasten induiken, controleverlies, eten terwijl je eigenlijk niet wil eten, bij twee verschillende dames terugkwam, onafhankelijk van elkaar, ze kennen elkaar niet, dacht ik ga hier gewoon even een aflevering aan wijden, want ik weet ook zeker dat deze twee dames niet de enige zijn en dat het ook heel erg frustrerend kan zijn op het moment dat je dat wel doet en je eigenlijk niet zo goed weet waarom je het doet en je vervolgens ook nog eens, ja, je er op een niet helpende manier op gaat focussen. Want wat er vaak gebeurt is dat je heel erg gaat richten op, oh, ik kom thuis uit werk en ik ga gelijk eten en ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Maar dit werkt vaak juist averechts, omdat je op die manier juist weer een soort beperking oplegt en je niet op onderzoek gaat naar wat nou eigenlijk de reden is waarom het gebeurt. Dus je bent dan misschien wel het symptoom aan het oplossen. Ik kom thuis uit werk en ik ga gelijk eten terwijl ik eigenlijk geen honger heb. En ik ga ook allemaal, nou ja, lopen snacken eigenlijk. Maar je bent daarmee niet de oorzaak aan het aanpakken. Want wat is nou daadwerkelijk de reden dat je naar eten grijpt op het moment van thuiskomen? En als je meer begrip krijgt voor de waarom, dus de reden dat dat gebeurt, dan kan je het ook oplossen. Nou, daar ben ik met deze dames, onafhankelijk van elkaar, wat dieper op ingedoken. En eigenlijk kwam het erop neer dat het voor beide dames dezelfde oorzaak had. Ze hadden allebei dezelfde behoeften, waarvan ze niet wisten hoe ze dat op een andere manier konden voorzien dan met eten. Nou, op het moment dat we dit gaan onderzoeken, en ik zie het ook echt als een onderzoek, waarin we bepaalde dingen gaan uitsluiten en waarin we, nou, eigenlijk wat dieper erop induiken en ik de dames ook vragen stel, waardoor ze hun eigen blinde vlekken ook gaan zien. Ja, kunnen we vanuit een nieuwsgierige blik gaan kijken wat er nou eigenlijk gebeurt en hoe het komt dat hun brein na werk behoefte heeft aan eten. En vaak komen we dan natuurlijk ook tot de ontdekking dat het niet per se de behoefte aan eten is, maar dat er een onderliggende behoefte is. Maar dat ga ik natuurlijk wel allereerst even checken. Dus is er echt geen behoefte aan eten? Nou, om dat natuurlijk te weten, wil ik allereerst bij de dames inchecken. Eet je wel genoeg gedurende de dag? Eet je wel verzadigend genoeg? Zijn er misschien bepaalde restricties, al dan niet mentaal of fysiek? Zit daar misschien iets? En op het moment dat we dat kunnen afvinken van nee, dat is er niet aan de hand, dan kunnen we door naar het volgende. Nou hadden beide dames natuurlijk al wel aangegeven, ja, het is niet dat ik honger heb, maar toch vind ik het altijd belangrijk om dat nog even te checken, zodat we dat kunnen afstrepen van oké, dat is in ieder geval niet de onvervulde behoefte die ze nu proberen op te lossen. Vervolgens ben ik dan ook altijd benieuwd naar momenten of situaties waarin het niet gebeurt. Dus wanneer kom je thuis uit je werk en gebeurt het bijvoorbeeld niet dat je eerst de kasten induikt? En op het moment dat je dat natuurlijk ook in kaart hebt, dan weet je al een stukje beter van oké, wat is dan het verschil tussen de momenten dat je dat wel doet en je dus wel gaat eten? En een van de dames die had daar ook al over nagedacht en die dacht dat het vooral te maken had met op het moment dat ik het niet doe, dan ben ik niet alleen. Dus dan is mijn partner thuis en dan is er toch een vorm van sociale controle en dan gebeurt het dus niet. Dus zij had voor zichzelf de koppeling gemaakt tussen, ik kan niet alleen zijn, want dan ga ik eten. Dus de reden dat dit gebeurt is omdat ik nog niet kan omgaan met alleen thuis zijn. En wanneer je dat denkt en je gaat je dus daarop focussen, dan ga je daar wellicht ook een soort oplossing voor bedenken. Terwijl we, toen we verder gingen onderzoeken, erachter kwamen dat dat helemaal niet de reden was dat het gebeurde. En daarom zeg ik ook, iedereen heeft zijn eigen blinde vlekken en het is soms lastig om dat zelf te zien, omdat je zelf wellicht ophoudt op een bepaald punt, Terwijl een coach of iemand anders je daar net even wat extra vragen over kan stellen, waardoor je wel tot de oorzaak komt. Wat ook nog wel even goed is om te benoemen, is dat beide dames merkten dat zodra ze in de auto stapten naar hun werk, al direct aan eten gingen denken. Dus hun werk was al voorbij, stapten in de auto, dachten al gelijk, oké, ik ben straks alleen, of straks is in ieder geval weer een mogelijkheid om te gaan eten, dus ik ga nu denken aan eten. Waarmee natuurlijk ook het verlangen naar eten heel erg wordt aangezet. Dan zou je nog kunnen denken, is het dan misschien een gewoonte? Is het een gewoonte om na je werk, als je thuis komt, direct te gaan eten? En toen vertelde ik de dames ook over de habit loop. En de habit loop, dat bestaat eigenlijk uit, ja, ze hebben onderzoek gedaan naar hoe gewoontes precies zijn opgebouwd. En een gewoonte, dat bestaat eigenlijk uit drie dingen. Er is een trigger. En op basis van die trigger ontstaat er in ons brein een verlangen, wat ons brein wil bereiken. Waardoor het als het ware beloond wordt. En om dat verlangen, die beloning te bereiken, doen wij een bepaalde handeling, een bepaald soort gedrag. En het gevolg van dat gedrag is dat wij ons op een bepaalde manier gaan voelen. Dus dat is dan zeg maar die beloning. Gevoelens zijn ook de grootste drijfveren van ons gedrag. Dus dat blijkt dan ook maar weer uit de habit loop. Dus nog even kort samengevat. Er is dus een trigger en op basis van die trigger ontstaat er in ons brein een verlangen. En om dat verlangen te bereiken, zet ons brein ons aan om bepaald gedrag te doen, zodat we uiteindelijk bij dat verlangen komen en dus die beloning krijgen. En wat daarin nog wel even goed is om te benoemen, is dat ons brein daarbij nagaat van oké, als ik dit verlangen heb, wat heb ik dan in het verleden gedaan om dat verlangen te bereiken, om die beloning te krijgen? Dus vanuit daar blijven we ook hetzelfde gedrag doen, of beter gezegd dezelfde gewoonte, omdat ons brein weet dat het eerder door middel van die gewoonte diezelfde beloning en datzelfde verlangen heeft bereikt. Ik probeer het hier in deze podcast zo goed mogelijk uit te leggen, maar als je wat beter kan denken in plaatjes, dan zou ik zeggen, Google dan even op de habit loop. Want daar staan allemaal verschillende voorbeelden. Er is een trigger, we doen een bepaalde handeling, een bepaald gedrag en dan bereiken we een beloning. Maar wat ze hebben ontdekt is dat het voor ons brein niet zo heel veel uitmaakt op welke manier we dat verlangen en dus die beloning bereiken. Dus daarmee bedoel ik dat we verschillend soort gedrag kunnen doen waarmee we dezelfde beloning bereiken. Dus om daar heel even een voorbeeld in te geven. Stel dat je je vermoeid voelt en je verlangt ernaar om je weer energiek te voelen. Dus je verlangen is om je energiek te voelen en je trigger is ik voel me moe. Dan kan je op verschillende manieren dat verlangen bereiken. Je kan op verschillende manieren dat gevoel van energiek bereiken. De ene persoon die denkt misschien aan, nou weet je, ik voel me moe en ik neem even een bakje koffie, want dan voel ik me weer energiek. Dat zou bijvoorbeeld iets zijn wat mijn vriend zou zeggen. En de reden dat hij dit ook zou doen, is omdat hij al eerder heeft ervaren, dus op basis van ervaringen in het verleden, heeft hij ontdekt, oké, als ik moe ben en ik neem een bakje koffie, dan voel ik me daarna weer energiek. Maar als ik dan kijk naar mezelf daarin, dan heb ik natuurlijk ook wel eens de trigger van vermoeidheid, terwijl ik ernaar verlang om me energiek te voelen. Maar ik bereik dat verlangen op een andere manier. Ik zou misschien op dat moment zeggen, nou, ik ben misschien wat moe van deze taak die ik aan het doen ben. Nou, ik ga even een andere taak doen. Of ik zou misschien even zeggen van, nou, ik ga even naar buiten, even een frisse neus halen. Dan voel ik me daarna weer energieker. Dus ik kan op die manier dezelfde beloning en hetzelfde verlangen bereiken. Alleen ik doe dat op een andere manier. En ook dat is natuurlijk weer op basis van ervaringen in het verleden. Nou, dus dit was even een voorbeeld hierin. Het maakt dus voor ons brein niet uit op welke manier we die beloning of dat verlangen wat we hebben bereiken, zolang we dat maar behalen. Want uiteindelijk is dat hetgene waar ons brein naar streeft. En dit legde ik ook onder andere uit aan de dames. Dus ergens hadden zij na hun werk een verlangen. En dit verlangen bereikten ze op dit moment door te eten. Dus ik stelde hen daar ook de vraag over van, wat probeer jij emotioneel gezien uit dat eten te halen? Lichamelijk gezien was er namelijk geen behoefte aan eten. Dat hadden we al ontdekt. Dus dat was niet hetgene wat er aan de hand was. Dus dan is eigenlijk de volgende stap om te kijken of er misschien emotioneel gezien iets uit dat eten gehaald wil worden, emotioneel of mentaal. En soms is deze vraag nog wat lastig, dus dan probeer ik hem nog wat meer uit te leggen. En dan stel ik bijvoorbeeld de vragen, wat voel jij op het moment dat je eet? Of wat voel je vlak voordat je gaat eten? Of wat voel jij vlak nadat je gaat eten? Zodat we ook daar kunnen kijken van, hey, welke gevoelens en dus misschien ook welke verlangens spelen daar? Nou, toen de dames daarover na gingen denken, toen kwamen ze in één keer tot een interessant antwoord. Ik weet natuurlijk niet meer precies in welke bewoording ze het zeiden, maar het kwam erop neer dat ze allebei na hun werk enorm de verlangen hadden om eindelijk iets voor zichzelf te doen. De hele dag waren ze bezig geweest voor anderen. De hele dag hadden ze gereageerd op anderen. Een van de dames die werkte ook in de zorg, dus die was de hele dag bezig geweest met zorgen voor anderen. En het moment van eten na haar werk was dan eindelijk een moment voor haar. Dit moment is van mij en niemand kan mij dit afpakken. Ik kan eindelijk gewoon even met mezelf iets voor mezelf doen. En de andere dame, die ervaren dit precies hetzelfde. Dit is een moment voor mij. En op het moment dat ik dat niet opvul, dan voel ik me onrustig en dan heb ik het gevoel dat ik iets tekort kom. Oftewel, wat we hier ontdekten was dat hun behoefte afkomstig was van ik verlang ernaar om iets voor mezelf te doen, om eindelijk iets aan mezelf te geven. En eigenlijk de reden dat ze dus hier eten voor gebruikten had er met name mee te maken dat ze geen andere manier hadden om iets voor zichzelf te doen. Dus ze hadden geen andere manier om voor zichzelf, om dat moment voor zichzelf te creëren. Dus wat zij emotioneel gezien uit het eten probeerde te halen, was enerzijds iets voor zichzelf en anderzijds ook een vorm van ontspanning, van release als het ware. En toen we antwoord hadden op die vraag van, wat is nou daadwerkelijk de onderliggende behoefte waar jouw brein naar smeekt als het ware, of waar jouw brein naar verlangt op het moment dat jij klaar bent met werk, dan kunnen we verder gaan kijken naar wellicht andere mogelijkheden om datzelfde verlangen te bereiken. Dus dan komen we weer terug bij die habit loop. Het maakt eigenlijk niet uit op welke manier je dat verlangen bereikt. Als dit jouw verlangen is, zijn er ook andere handelingen die jij kan doen, andere gedragingen die jij kan doen, die je kan uitproberen om ook datzelfde gevoel te bereiken, diezelfde beloning. Dus dat momentje voor jezelf of dat momentje van ontspanning. En daar gaan we natuurlijk vervolgens samen over nadenken van, wat zijn wellicht andere handelingen en andere dingen die jij zou kunnen uitproberen om datzelfde verlangen en dus diezelfde beloning te bereiken. Daarbij wil ik wel zeggen dat ik ook altijd zeg, het is niet dat je niet mag eten. Want op het moment dat we gaan zeggen van, jij wilt dat bereiken, jij wilt dat gevoel voor jezelf en jij wilt dat gevoel van ontspanning en je mag daar geen eten voor gebruiken, dan gebeurt er één ding en dat is dat ze juist daarvoor eten willen gebruiken. Want dat is het forbidden fruit effect. Als we denken dat we iets niet mogen, dan willen we dat juist doen. Dus eten vanuit een emotionele behoefte, dus niet een fysieke behoefte, een lichamelijke behoefte, maar een emotionele of een mentale behoefte, is niet verkeerd. Eten vanuit emotie is niet verkeerd. En laten we dat ook vooral juist wel toestaan. Dus daarin zeg ik ook altijd, je mag eten als je dat wil en je mag eten voor gebruiken om dat verlangen te bereiken. Maar daarin zou het misschien wel fijn zijn om ook andere manieren te creëren, zodat je niet puur afhankelijk bent van eten daarin, maar dat je ook andere tools en vaardigheden aanleert om dat te bereiken. Nou, en hoe je dat natuurlijk zou kunnen doen, verschilt per persoon. Zo had ik het met de ene dame erover. Hoe zou het misschien voor jou zijn om als je thuis komt eerst even een stukje te gaan wandelen? En dat hoeft echt niet ver te zijn, maar gewoon heel even mentaal ontprikkelen, zodat je zenuwstelsel ook wat meer in ontspanning komt. En dat als je dan thuis komt, dat je dan in rust bent, dat je heel even je gedachten er hebt kunnen laten zijn. En dat je dan de transitie hebt gemaakt van inspanning naar ontspanning. Want dat kan ook wel eens zijn dat je zenuwstelsel heel erg op standje aanstaat en het heel even tijd nodig heeft om te ontspannen. En bij de andere dame hadden we het er ook over gehad van, is het misschien een idee om als je thuis komt eerst even met een kop thee en even aan tafel te gaan zitten en misschien heel even te zijn en misschien even een boekje te lezen of dat soort dingen. En daarin helpt het ook heel erg om gewoon heel bewust stil te staan bij de vraag, wat ga ik nu voor mezelf doen? En dat als je iets doet, dat je dat ook heel intentioneel doet. Dus stel dat je bijvoorbeeld in de auto op weg naar huis zit en je op dat moment al tegen jezelf zegt, dit momentje is voor mij. dit momentje is helemaal van mij. Ik kan dit invullen hoe ik dit wil. En ik kan dit moment gebruiken om even bij mezelf in te checken. Om misschien heel even rustig te worden. Om heel even op mijn ademhaling te letten. Om even een muziekje te draaien wat ik gewoon fantastisch vind. En waar ik heel erg van geniet. En wat dus ook voor mij is. En zo bereik je natuurlijk ook al op, nou, met je gedachten, maar ook op andere manieren, dat moment, datzelfde verlangen, die behoefte van ontspanning, van dit is voor mij, van ja, dat. Nou, laat ik hier ook bij zeggen dat ik absoluut niet verwacht, en dat geef ik ook altijd aan, verwacht niet dat dit in één keer perfect gaat zijn. Er gaan waarschijnlijk nog momenten gebeuren waarin je wel eten gebruikt, en dat is ook helemaal oké. Maar dat je ondertussen wel het ontdekt wat de reden is dat je dat doet, en je dat begrijpt, en je ook, nou ja, gaat proberen om misschien andere dingen te doen, dat zorgt ervoor dat je de volgende stappen ook hierin gaat zetten. Het doel is niet om direct, omdat je het inzicht hebt en dus hebt nagedacht over andere manieren, dat je dat gelijk helemaal perfect doet. Het doel is om de progressie in te boeken en dat te zien. En dan heb je misschien één keer die week dat je hebt gewerkt een andere manier gebruikt om datzelfde verlangen te bereiken, is het toch één keer. Dus nog even een korte conclusie op basis van dit verhaal. Er is altijd een reden waarom je bepaalde dingen doet. En op het moment dat je daar niet naar gaat kijken... en je gaat gewoon zeggen van, ja, ik eet als ik uit mijn werk kom en ik moet dat gewoon niet meer doen, ja, dan ben je wel het symptoom aan het oplossen, maar niet de oorzaak. En dan, ja, dan gaat er een moment komen waarop jouw brein de onderliggende behoefte die je dus daar niet voor ziet, wel gaat oplossen. En dan blijf je eigenlijk in hetzelfde cirkeltje hangen. En nou, door dus daarop in te duiken, daar onderzoek naar te doen, echt nieuwsgierig te zijn van, hey, hoe komt het nou dat dat gebeurt, daar de juiste vragen over te stellen, dan kom je dus tot de ontdekking van wat hetgene is waar je nou werkelijk naar verlangt en wat dus mogelijkheden zijn daarin, hoe je datzelfde verlangen op een andere manier, met een andere gewoonte, met een andere handeling ook kan bereiken en daarin kan oefenen. Nou, ik hoop natuurlijk ontzettend dat deze podcast waardevol voor je was. Ik zou het ook heel leuk vinden als je dat kan laten weten. Misschien is er iets wat je herkent. Misschien dat er bepaalde dingen zijn die je wel herkent, maar waarvan jij zegt, nou, dat is niet hetgene wat er bij mij aan de hand is, denk ik, aan de hand van deze podcast. Laat het dan ook gerust even weten. Je kan me altijd even een DM sturen en dan denk ik graag even met je mee. En als de podcast gewoon waardevol voor je was, dan zou ik het natuurlijk ook superleuk vinden als je dat eventjes kan laten weten. Nou, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. En zou je meer willen weten over de coachingsmogelijkheden, dan kan je altijd even op mijn website kijken. Of je kan geheel vrijblijvend een gesprek aanvragen.